Geliefde gemeente, soms gebeurt het wel eens dat een kind al op betrekkelijk jonge leeftijd het ouderlijke huis verlaat. Hij voelt zich er niet meer thuis. Het boot het niet meer met zijn ouders. Het loopt niet lekker met de rest van het gezin. En daarom werd besloten om het huis uit te gaan. Er is geen contact meer met zijn ouders. De omgang met zijn broers en met zijn zussen is verbroken. Hij ging de wereld in. Hij wilde vrij zijn. Op zichzelf wonen. Voor zichzelf leven. En de kloof met thuis werd geslagen. Hoeveel pijn zal dit die ouders wel niet geven? En hoe sterk zullen ook de andere leden in het gezin hun broer wel niet missen. En niemand raakt eraan gewend. Die lege stoel in huis. Het bed dat onbeslapen blijft. Die plek aan de tafel die leeg blijft. Het gezin is niet compleet. En voortdurend is hij in hun gedachten. Ze denken aan hem. Ze spreken over hem en ze bidden voor hem. En ze verlangen naar zijn terugkomst. En elke dag hebben ze de hoop dat hij weer terug zal komen. Hoe erg hij het ook heeft gemaakt, de deur naar het ouderlijk huis blijft voor hem openstaan. Want de pijn over de breuk, die is zo groot. En wat wordt hij gemist? O ja, het gezin heeft het goed met elkaar, maar het zou zoveel meer gezinsvreugde geven als ze allemaal weer bij elkaar zouden zijn. Als de oudste broer ook weer zijn plaats aan de tafel zou innemen. En daar zien ze naar uit. En dat is nou toch precies het beeld dat Paulus in Romeinen 11 gebruikt als hij gaat spreken over de toekomst van Israël. Het beeld van de oudste broeder Israël, die is weggegaan, maar die node wordt gemist. Om het zo te zeggen, vader blijft hem trouw en vader kan hem niet loslaten. En bovendien de andere huisgenoten, om dat beeld even vast te houden, de andere huisgenoten zijn ook op hem betrokken. Ze hebben hun oudste broeder hartelijk lief. En ze verlangen ernaar om samen weer één te zijn. Daar zien ze naar uit. Want zo ligt het toch, Israël en de kerk, ze zijn uit elkaar gegroeid. Al eeuwenlang. Maar wanneer zullen ze elkaar weer in de armen vallen? En wanneer worden Israël en de kerk weer één? Want dat is toch ook het diepe verlangen. Dat zal leven in het hart van een kind van God. Er is in het hart van de kerk trok een speciaal plaatsje voor die oudste broeder, voor het volk van Israël. Ja, want er is ook toekomst voor dat volk. Israël en de heidenen, ze zullen eens als broeders gaan samenwonen. Daar gaat het naartoe. En dat is uiteindelijk ook de grote toekomst die wacht. En dat is ook de boodschap van Romeinen 11. En als thema zetten we boven de prediking: Gods blijvende trouw aan Israël. Twee gedachten. In de eerste plaats Israëls val, de bestaansgrond van de kerk. En in de tweede plaats Israëls aanneming, de bloeitijd voor de kerk. Gods blijvende trouw aan Israël. Israëls val, de bestaansgrond van de kerk. En Israëls aanneming, de bloeitijd voor de kerk. Eeuwenlang heeft God zijn volk Israël geroepen. Want telkens weer kwam de Heere tot hen met het woord. En de gehele dag, zo kunnen we toch lezen vanuit Romeinen 10 vers 21, de gehele dag heeft de Heer zijn handen uitgestrekt tot een hem ongehoorzaam volk. Hij riep, maar het volk zweeg. En hij nodigde. Maar het volk bleef in de zonde leven. En hij lokte. Maar het volk kwam niet. Het volk heeft God verstoten. Israël heeft de Christus verworpen. Ze zijn gestruikeld en gevallen over de rotssteen van het heil, Jezus Christus. Moedwillig, bewust, in ongeloof. Nou, dan zouden we toch denken, nu gaat de deur wel in het nachtslot. Om nog een keer terug te komen op dat beeld, nu zal de knip er wel opgaan. Voor deze zoon is in huis geen plaats meer. Ja, ze zijn er ook die dat hebben beweerd. Degene die de zogenaamde vervangingstheologie voorstaan. De belofte van Israël, die zouden zijn overgegaan op de kerk. En Israël restte alleen nog maar het oordeel. Het zaad van het antisemitisme werd op die manier gestrooid. Het heeft grote gevolgen gehad. Denk alleen maar aan de kruistochten van de vroege middeleeuwen. Wat er is gebeurd. Als we denken aan de latere tijd. Als we denken aan de Holocaust. Allemaal uiteindelijk de gevolgen van het verkeerde zicht. Ook op Israël. Maar het zijn ook wel gedachten die gedeeld werden door mannen van naam. Ze mochten in de tweede eeuw. Mochten bisschoppen al niet meer van Joodse afkomst zijn. En toen het christendom staatsgodsdienst werd, was de bewegingsruimte voor de Joden al heel sterk ingeperkt. En Tertullianus, circa 200, die leerde dat Israël het karakter als het volk van God verloren heeft. En Augustinus, die meende ook dat de Joden geen rechten meer hadden op de naam Israël. En ook Luther en Calvijn, die zagen maar weinig toekomst voor de Joden. Israël was bij hen ook uit het gezichtsveld verdwenen. We moeten eerlijk zijn, ook onze belijdenisgeschriften die zwijgen over de plaats van Israël. Daarin lezen we niets over de toekomst ook van Israël. Waardoor ook de gedachte kon worden gevoed alsof Israël heeft afgedaan. Maar hier in de schrift lezen we wat anders. Want het is alsof Paulus deze gedachten heeft aangevoeld. En hij het zegt in het eerste vers. Heeft God zijn volk verstoten? Israël heeft God wel verstoten. Maar God laat Israël niet vallen, want hij zegt, dat zij verre. God die blijft trouw aan dat volk. En ondanks alles blijft er dus ook hoop voor de eersteling der volken. Voor die oudste broeder. Voor Israël. En Paulus zelf is er het bewijs van. Hij is een volbloed Jood. Hij zegt het ook, want ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad Abrahams van de stam Benjamin. Je zou kunnen zeggen, hij is de vertegenwoordiger van de rest. Ja, dat toont wel dat God nog niet klaar is met Israël, maar dat hij zijn beloften zal vervullen aan dit volk. En het bewijs dat God zijn volk niet heeft verstoten, dat blijkt nou uit al die Joodse broeders en zusters die tot het geloof in Christus zijn gekomen. En daarin stond Paulus ook niet alleen. Nee, daarin waren er duizenden. Denk alleen maar aan Handelingen 2. En ook in de periode, in heel de geschiedenis van Israël, is er altijd een overblijfsel geweest. Een overblijfsel dat door de Here is gekend. Nou, vele voorbeelden zou Paulus kunnen noemen. Maar hij noemt in dit gedeelte alleen maar de periode van Elia. Ook toen had de Here een overblijfsel. Hij had zichzelf een overblijfsel gevormd. We lezen dat in de versen 2 tot en met 4. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia? Hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heere, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omvergeworpen. En ik ben alleen overgebleven. En ze zoeken mijn ziel. En dan zegt de Heer, ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten. Ja, zelfs in die meest verharde toestanden van Israël, in de donkerste dagen van het volk, bewees God zijn verbondstrouw door te midden van alle afval zich een rest over te laten. Er is een overblijfsel door God bewaard. Vrucht van de verkiezing. Wat zegt Paulus? Alzo is er ook in de tegenwoordige tijd, vers 5, een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Maar nooit buiten het geloof in de Messias om. Ze zijn er, al is het maar een rest, die wel in Christus geloven. En in dat overblijfsel schittert nou Gods verkiezing en Gods trouw. Want die rest wordt niet gevormd door een geestelijke elite die zichzelf boven de massa heeft uitgewerkt. En het overblijfsel heeft ook zelf niets waarop ze zouden kunnen pochen. Nee, daar is het leven van Paulus zelf al het bewijs van. Het is genade alleen. En genade sluit nu alle werken ook uit. God gaat door met een rest. Zo is ook artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis leert. Hij doet dat onder de Joden, maar hij doet dat ook onder de heidenen. En we zien dat er ook terug in ons eigen land, waar de kerk al meer en meer naar de marge van de samenleving verdwijnt. Ja, zelfs in het niet dreigt te verdwijnen. Maar in alle perioden in de geschiedenis van de wereld heeft de Heere zichzelf een rest, een overblijfsel verkoren. En dat is de rest waarmee God doorgaat, ook vandaag de dag. Jij zegt u maar hoe zit dat dan met die anderen? Met de massa? Met het merendeel? Met dat grote deel van dat Joodse volk dat daar buiten valt? Want die scheidslijn, Paulus tekent het in vers 7, die scheidslijn die loopt dwars door het volk heen. Uitverkorenen en verharden. En wat in de grondtekst wordt voor dat woordje verharden, een woord gebruikt dat de oorspronkelijke betekenis heeft van verstenen. Nou, denk maar jongens en meisjes aan een stukje klei dat je buiten legt in de zomer in de zon. Nou, dat zachte klei, dat verhardt dan helemaal, dat versteent. En zo gaat het nou ook met dat ongelovige deel. Ze zullen verharden, versteend. Steend raken. Ja, als een mens maar lang genoeg speelt met de zonde, als een mens zich maar lang genoeg op de been houdt voor God, zijn geweten in slaap sust, dan komt er vanzelf eelt op de ziel. Waarschuwen raken je niet meer. Je wordt gevoelloos. Het evangelie zegt je niets meer. Verhard en verblind. Door God overgegeven aan het oordeel van de verharding. Misschien zit er vanmorgen wel iemand die dat bij zichzelf kent. U weet ervan. Het geweten dat niet meer spreekt. Wat je ook doet en waarover je ook denkt en waarover je ook spreekt. Er is eigenlijk niets meer dat je nog onrustig kan maken. Zelfs als de dood spreekt, moet je zeggen, het gaat allemaal maar wat langs u heen. U of jij kunt gewoon doen en laten wat je hart je geeft om te doen. Er zijn geen indrukken meer van dood en van eeuwigheid. De preken die leggen geen beslag meer op je. Je blijft er zo gevoelloos en zo koud onder. Het zegt je weinig meer, het raakt je niet meer. Verhard. Steeds. Door God overgegeven aan het kwaad. Omdat u zich niet wilde overgeven aan de Zoon van Gods liefde. En daardoor zien de blind en horen de doof. Overmand door een diepe slaap, de slaap van de zon. Want zo was het toch met Israël. De dag van het heil was aangebroken, maar Israël bleef doorslapen. Doorslapen in de zonde. En het heil gaat aan hen voorbij. En Paulus, die bevestigt dit dan door in de versen 8 en 9 te gaan ook citeren van zowel Mozes en David. Bewijs uiteindelijk dat de geschiedenis van zowel het Joodse volk als van de kerk telkens weer datzelfde beeld vertoont. Dat dit telkens weer ook weer terugkomt. Maar het kan ook wel zijn dat iemand dan bij zichzelf zegt, ja, hoe kan dat dan? Waar ligt dat aan? Is er nou niet sprake van een vooropgezet plan? En dat er misschien zelfs iemand zegt, is er geen opzet van God in het spel? Heeft hij ze misschien opzettelijk laten stoten aan die steen Christus, zodat hij dit ongehoorzame en eigengereide volk voorgoed zou kunnen inruilen voor de heidenen? Want dat is wel de vraag die Paulus stelt in ons tekstvers. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Waarom heeft God nou toegelaten dat Israël zich ergert aan Christus? Waarom heeft God Israël laten struikelen over die steen? En zo kan een mens ook denken over de verharding. Alsof die verharding, alsof die verblinding aan God ligt. Het zijn toch geluiden die we ook om ons heen horen. Die misschien wel leven in u of jouw eigen hart. God heeft mij verstoot en daarom ben ik gevallen. God heeft mij niet uitverkoren en daarom ga ik verloren. Ik ben gewoon niet uitgekozen en daar kan ik toch ook niks aan veranderen. Of zouden dat nu ten diepste maar vrome woorden zijn om jezelf vrij uit te kunnen praten? Want wie zo redeneert, die gaat aan zijn persoonlijke schuld voorbij. Want die grote massa, die gaat niet verloren omdat ze niet verkoren zijn. Ze gaan verloren vanwege hun ongeloof. Ze gaan verloren omdat ze de Christus hebben verworpen. En daarom, zegt onbekeerde ziel in ons midden, verschuil je je nog altijd achter de uitverkiezing? Spreek je daarom ook voortdurend over je onmacht? En waarom zeg je nou altijd weer dat het je toch gegeven moet worden? Weet u waarom? Omdat je geen schuldenaar voor God wil worden. Omdat je niet voor de dag wil komen als een vijand van God die niets wil weten van God. Omdat je voor de Heere niet in de schuld wil komen. En u wilt er niet aan dat u zelf in uw ongeloof de Christus verworpen hebt. En je wilt er niet van weten dat het eigen schuld is dat je over die steen gestruikeld bent. En een mens in zijn verharding en in zijn verblinding zoekt dan altijd de schuld te leggen bij een ander. Ja, ook bij de ander. Bij God. Maar zo ligt het nou niet, zegt Paulus. Want hij is daar duidelijk over in vers 11. Hij zegt dat zij verre. Dacht je dat God niet bewogen is van eeuwigheid? Is God dan maar een die naar willekeur handelt? Hebt u dan zulke slechte gedachten van God, zegt Paulus? Dat u zegt, ik ben niet uitverkoren en daarom kom ik er niet. En daarom zie ik geen heerlijkheid in Christus. En daarom trekt mij de dienst des Heren niet. En daarom leef ik aan de Heere Jezus voorbij. Paulus zegt, dat zij verre. Zo mag je niet denken van God. Het is uw ongeloof waardoor je verloren gaat. Het is jouw vijandschap waardoor je van de Heere Jezus Christus niet wil weten. En het is je harde hart waardoor dat evangelie je niets zegt en je niets doet. Zo lag dat ook met Israël. Ze vielen wel, maar dat als gevolg van hun ongeloof. En dat was niet Gods vooropgezette doel, maar dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Ook al, en daarin gaat Paulus dan verder, ook al is die struikeling en die val wel dienstbaar aan Gods heilsplan. Want dat zegt Paulus dan vervolgens in vers 11. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Nu moeten we dit wel goed lezen. Want er staat dus niet dat het evangelie naar de heidenen is gegaan omdat Israël het heeft verworpen. Er staat ook niet dat het evangelie tot hen kwam nadat Israël het heeft verworpen. Dat zou ook in strijd zijn met de woorden die de Heere Jezus zelf heeft gezegd. Want hij had zijn discipelen toch de opdracht gegeven om met dat evangeliewoord naar de heidenen toe te gaan. Ga dan heen, onderwijst al de volkeren. En overal moest die boodschap klinken van de vergeving der zonden door het bloed van de Heere Jezus Christus. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volkeren, beginnende vanaf Jeruzalem. Maar doordat de meeste Joden niets wilden weten van het evangelie van Christus, wordt het nu allereerst aan de heidenen gepredikt. Eerst was er de beweging, eerst de Jood en dan de Griek, vanuit Jeruzalem naar de andere landen. Eerst de synagoge aandoen en dan pas naar de marktpleinen. Maar door het ongeloof van Israël is dat nu voorbij. Het heil heeft een andere wending gekregen. Het gaat nu allereerst tot de heidenen. Dat is wel wonderlijk. Want Israël had toch een opdracht gekregen om een zegen te zijn te midden van de wereld. En daarom had God ook tegen Abraham gezegd. En in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. En Israël was door God geformeerd om zijn lof te vertellen. Maar Israël weigerde een zegen te zijn voor de wereld. Ze wilden niet. Maar God die weet nou wel middelen aan te wenden om zijn doel te bereiken. Dat evangelie toch naar de heidenen gaat. En als Israël dan niet met vreugde en gewillig de taak verricht om anderen tot een zegen te zijn, dan zullen ze door hun val de wereld verrijken. En dat zegt Paulus in vers 12. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen. En hij herhaalt het nog aan het begin van vers 15. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld. Israëls val is dus de rijkdom van de wereld. En Israëls vermindering de rijkdom van de heidenen. En Israëls verwerping de verzoening der wereld. Nee, God verstoot dit volk niet. Want Israëls ongeloof is niet het laatste. En Israëls val is niet het einde. We zouden kunnen zeggen dat is slechts tussenspel. Een middel in Gods hand om dat heil de wereld in te krijgen. Maar beslis niet om dat heil voorgoed uit Israël vandaan te halen. God laat Israël niet vallen. Maar als de Joden het evangelie niet willen horen, dan gaat God ermee naar de heidenen. Zoals we dat ook lezen in het boek Handelingen. In Handelingen 13. Wat ook staat in het 46e vers van het hoofdstuk. Waar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij het zelve verstoot en uzelf des eeuwigen levens niet waardig oordeelt ziet, wij keren ons tot de heiden. Eerst slechts heiden. Koyim. Honden die hooguit wat kruimeltjes van de tafel van de kinderen mogen gebruiken. Voor hen golden de beloften van God niet. Maar als Israël zich afkeert van God, wendt God zich tot de heidenen. En nu geldt van hen, wat Paulus later heeft gezegd in de brief aan de gemeente van Efeze in het derde hoofdstuk. De heidenen zijn nu mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er beloften in Christus door het evangelie. Er ligt zo'n ingrijpende les in. Want eigenlijk klinkt hierin zo nadrukkelijk door, wie niet geloven wil, die moet dan maar verloren gaan. En wie de rijkdom van de verbonden der belofte verwerpt, die zal dat ook te weten krijgen. En dat is toch ook een waarschuwing tot ons. Want tot ons is ook dat evangelie gekomen. Maar denk nou niet dat je straffeloos je eigen leventje kunt gaan leven. Want het zal zich tegen je keren. Want wie struikelt over die steen Christus, die zal diep vallen. En die zal vallen in het ravijn van de eeuwige verlorenheid. En hier schildert Paulus die grote wending in de helsgeschiedenis. Het heil is niet alleen voor de Joden, maar het heil komt ook tot de heidenen. En de val van Israël is de bestaansgrond voor de kerk. Maar niet zonder reden. Dat zegt hij ook in vers 11. De bedoeling daarachter is om hen tot jaloersheid te verwekken. Heidenen die worden zalig opdat ze Israël tot jaloersheid zouden verwekken. Dat heeft God nou voor met die gang naar de heidenen. Israëls val werd een bestaansgrond voor de kerk om Israël tot jaloersheid te verwekken. Want zo wil God Israël tot de ontdekking brengen dat ze bij hem veel beter af zijn. En door het heil naar de heidenen te zenden, beoogt God dus het volk van Israël tot jaloersheid te brengen. Zodat ze tot inkeer zullen komen, tot berouw zullen komen. Dat ze deze God en dit evangelie aan zich voorbij hebben laten gaan. De val van Israël, de vermindering van Israël, de verwerping van Israël. Het is dan toch ergens goed voor, zegt Paulus. Want het is de rijkdom der wereld, de volheid der heidenen, de rijkdom der heidenen en de verzoening der wereld. God die schept zich zo ruim baan om die heidenen, die koning met zijn heil te verrijken. Want God die gaat door Christus de wereld met zichzelf verzoenen. Die vijandige wereld, die eerst overal buiten viel. De heidenen, waarvoor geen belofte ook golden. De volkeren, die er helemaal buiten stonden. De koyim, waarin de Messias niet was gezonden. Maar nu komt tot hen de bediening van de verzoening. God die komt tot de heidenen, omdat hij in Israël niet terecht kon. En nu komt hij met datzelfde evangelie tot die heidenen, tot die gevallen wereld. We komen daar straks nog wel even op terug. En dat brengt ons dan ook bij onze tweede gedachte. Israëls aanneming, de bloeitijd voor de kerk. Want het evangelie der zaligheid, dat gaat dus naar de heidenen, maar het draait nog steeds om Israël. Want God gaat naar de heidenen, opdat Israël het geluk ziet van de heidenen die delen in dat heil. En dat ze tot inkeer zouden komen en zouden terugkeren tot God. En in dat licht staat de bediening van Paulus als de apostel der heidenen. Vers 13 en 14. Want ik spreek tot u heidenen, voor zover ik der heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. U snapt wel, we kunnen hier niet alles over zeggen meer. Maar hieruit blijkt in elk geval wel de bewogenheid van Paulus met zijn broedervolk. Terwijl hij bezig is op het zendingsveld, is zijn broedervolk hem op zijn hart gebonden. Want door zijn evangeliebediening onder de Koyim wil hij zijn eigen volk tot jaloersheid wekken. En elke heiden die leert knielen bij het kruis van Christus is een appel op het hart van een Jood om de toevlucht te nemen tot Christus. En hoe meer die heidenen tot bekering worden gebracht, hoe meer de Joden tot jaloersheid worden gebracht. En in dat licht staat Paulus' werk. Om Israël tot jaloersheid te verwekken. Opdat die oudste zoon weer tevoorschijn zal komen en zijn plaats weer zal innemen aan de tafel. Daarin ligt dan ook een opdracht voor de kerk. Om Israël tot jaloersheid te verwekken. Maar hoe ligt dat? Kan Israël jaloers worden op de kerk? En wordt de Jood nu aangetrokken door de wijze waarop de kerk zich opstelt tegenover de Joden? Ligt daar ook niet vele eeuwen van schuld bij de kerk? En de geschiedenis is toch het bewijs, het antisemitisme dat er al vroeg in zat. De vreselijke gevolgen die dat wel niet heeft gehad. En zelfs iemand als Maarten Luther, wat heeft hij soms ook niet een harde woorden geschreven over het Joodse volk? En de kerk, waar was de kerk in de Tweede Wereldoorlog? De kerk die toch grotendeels zweeg toen het Joodse volk massaal werd afgeslacht. Ligt er geen schuld bij de kerk ten opzichte van het Joodse volk? Dat er eeuwen van vergruizing van de Joden achter ons liggen. Dat de kerk heeft verzuimd om Israël tot jaloersheid te verwekken. En hoe ligt dat vandaag? Welk getuigenis gaat er van de kerk uit naar Israël? Waaruit blijkt de liefde om de beminden der vader? Wat heeft de kerk geleerd uiteindelijk van de Tweede Wereldoorlog? Je ziet toch ook dat de steun voor Israël ook steeds meer afbrokkelt. Dat we ook merken dat Israël steeds meer weer alleen komt te staan. De vraag mogen we toch stellen, is er onder ons nog liefde voor Israël? En is er onder ons ook hoop voor Israël? En is er onder ons ook gebed voor Israël? Want zo ligt het toch. Wie de God van Israël lief krijgt, die krijgt Israël toch ook lief. Dat is ook een toetssteen voor het geestelijke leven. Want waar er geen liefde is voor Israël, is er ook geen liefde tot God. Nee, niet die blinde liefde voor Israël die alles maar goed praat. Of die angstvallig zwijgt over de Messias van Israël. En niet die liefde die meent dat Israël wel zonder de kennis van Christus kan. Maar wel die liefde voor Israël die er naar uitziet dat Israël komt tot de kennis van Christus. En die liefde die erom bidt dat het deksel van voor hun hart mag worden weggenomen. En dat Israël haar Messias mag erkennen en erkennen. Want dat zal gebeuren. God heeft dat immers beloofd. Er zal iets groots gebeuren in Israël. Want inderdaad, houdt Israël maar in de gaten. Want er zullen grote dingen gebeuren en alle volkeren zullen daarin delen. Want daar spreekt Paulus van in vers 12 en 15. Indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Hoe dat zal zijn, we weten het niet precies. En Paulus zegt ook niet dat elke Jood tot de kennis van Christus komt. Hij zegt wel dat het volk volop zal delen in het heil des Heren. Want die volheid staat hier tegenover de val en tegenover de vermindering. En de aanneming staat hier tegenover de verwerping. Waar eerst het overgrote deel van Israël de Christus verwierp, zullen er straks velen in Israël zijn die gaan vragen naar Christus. Eerst een rest die Christus in geloof aanneemt, en straks slechts een rest die Christus in het ongeloof verwerpt. En het merendeel zal dan in Christus hun Messias vinden. De kanttekening en degene die die bij zich hebben kunnen ook dat meelezen. Die zeggen dan bij ook vers 12. Dat is wanneer de Joden met grote hopen en menigte het evangelie zullen aannemen. Het komt dus tot een volheid van hen die in de Heere Jezus hun zaligmaker mogen vinden. Nu is Israël achterop gekomen en straks zullen ze dat inhalen. Israël zal als volk weer op volle kracht komen. En dan niet meer een overblijfsel, maar dan zal dat volk als volk weer rijkelijk delen in het heil des Heren. Israël heeft dus nog wat te goed en dat staat vast, want dat heeft God zelf beloofd. En die opzienbarende bekeringen onder dat verharde en versteende volk van Israël, ja, dat zal nou nog veel meer leven en licht gaan verwekken onder de heiden dan de val van Israël de heidenen heeft gebracht. Het wordt lente op de aarde. Een bloeitijd voor de kerk is op komst. En Brakel die is er in de verklaring van vers 15 ook vol van als hij het zegt. Als God die verharde natie vervullen zal met geest en genade in het herkennen en aannemen van de Messias, dan zal zich in hen vertonen een grote liefde, blijdschap en heiligheid in het geloof. En het zal een uitnemende tijd zijn dan in de dagen der apostelen. En de kerk uit de heidenen zal zo verlevendigd worden door de bekering van Israël, dat hun vorige staat erbij verbleken zal. De bekering van Israël zal dus een grotere rijkdom voor de wereld betekenen dan hun val. En het zal de aarde doen opleven. Wat zal het anders zijn, zegt Paulus, dan leven uit de doden. Het zal een ongekende opwekking geven. En de grote daden van God worden als nooit tevoren wereldkundig. Want de oudste broeder keert terug en wat een vreugde zal dat geven als hij weer aan de tafel zit. En als Israël en de volken elkaar in Christus in de armen zullen vallen. En als dat huisgezin van God ook weer compleet mag zijn. Die tijd zal komen, beslist, want de schrift leert het. Dat aan de wederkomst van Christus ook een ongekende bloeitijd vooraf zal gaan. En dat er een lentetijd op komst zal zijn. En dat wereldwijd zondaren zullen roemen in het kruis van Christus. En Jood en Heiden elkaar zullen vinden aan de voeten van Christus. En dat voordat de Heere Jezus Christus terugkomt, de wereld het zal meemaken. Een tijd van grote bloei. En dat het evangelie zijn werk doet onder Joden en onder Heidenen. En hoe lang die tijd dan zal zijn, laten we daar maar niet over gaan speculeren. Want de Bijbel biedt ons geen gedetailleerd programma over datgene wat nog allemaal gebeuren zal. Maar de schrift geeft ons wel een leidraad als het gaat om de toekomstverwachting. En dan leert dit gedeelte dat er voor Christus terugkomst nog een rijke bloeitijd zal komen. Als Israël zal komen tot de kennis en tot de aanneming van de Heere Jezus Christus. En daarom was er onder de Puritijnen ook zoveel liefde voor Israël. En zoveel gebed voor Israël. Omdat God nog grote dingen zal doen onder dit volk. Want in haar heil ligt ons heil. En in haar geluk ligt ons geluk. Natuurlijk, er zijn tekenen der tijden, dat is toch veel meer dan deze ene. Maar het gaat nooit buiten Israël om. Want Israël was, is en blijft het brandpunt van de wereldgeschiedenis. En daarom hebben we ook te letten bij alles wat we horen over Israël, dat het ook de voetstappen zijn van Christus die wederkomt. En Spurgeon, om maar een naam te noemen, die was duidelijk. Die zei, de dag zal nog komen dat de Joden die de eerste apostelen waren, tot de heidenen opnieuw binnengebracht zullen worden. En tot op dat ogenblik kan de heerlijkheid van de kerk nooit haar volheid bereiken. En McShane die zei dat een opwekking in de kerk ook alles te maken heeft met de liefde van de kerk voor Israël. En hij zei, als de christelijke kerk Israël vergeet, kan het de kerk ook niet goed gaan. En in zijn preek over Zacharia 12 spoorde Boston ook aan tot gebed, tot de vervulling van de belofte van de bekering van Israël. En zei die, verlangt u naar een bloeitijd voor de kerk? Begeert u naar een opleving van de kerk die nu zo in verval is? Dan moet u bidden voor de bekering van de Joden. Die bekering van de Joden zal dus een grote zegen meebrengen voor de rest van de wereld. En wat dat betreft past ons het ook om solidair te zijn met Israël. En om ook te bidden voor het volk van Israël. Heere, gedenk aan uw trouw en gedenk aan uw verbond en gedenk aan uw volk. Want staat er, zo komt er leven in de dood. Als de naam van de Heere Jezus door heiden en Jood wordt aangeroepen tot zaligheid. Maar voelt u nou ook persoonlijk de klem van dit alles? Wat dus nu de Joden het heil in Christus verworpen hebben, komt het evangelie der zaligheid naar de heidenen toe. Want staat er in vers 15, indien hun verwerping de verzoening is der wereld. God die in Christus de wereld met zichzelf verzoenende is. En met die wereld werd in Paulus' dagen de heidense wereld, de heidense volkeren bedoeld. En daarom gaat de prediking toch ook uit. Laat u met God verzoenen. God die roept tot de zaligheid. O ja, er zullen grote dingen gebeuren onder het Joodse volk. En er zullen grote dingen gebeuren in de heidenenwereld. Maar de allergrootste vraag is toch wel, is dat grote u ook al in mijn eigen hart, in mijn eigen leven gebeurd? Van dood levend gemaakt. Een verwerper van Christus, die door genade het heil in Christus heeft mogen ontvangen. Ja, want het is een rijke belofte dat God aan zijn kerk nog een bloeitijd zal geven. Maar zolang mijn levensboom niet in bloei staat, wat heb ik daar dan aan? En zegt de Christus, wordt u toch gepredikt? Elke zondag. En alleen in hem ligt de heil. En alleen in hem ligt de zaligheid. En alleen door hem kunt u behouden worden. Alleen door hem kun je zalig worden. En daartoe heeft hij alles gedaan. Want het heeft hem alles gekost om die zaligheid te verwerven. Het heeft hem zijn eigen leven gekost. Het heeft hem zijn eigen bloed gekost. Het heeft hem de liefde van de Vader gekost. Want zo trok hij toch het huis van de Vader uit, om de oudste en de jongste broeder op te zoeken in de goot van hun leven, in hun zondaarsbestaan, in hun afwijkingen van God en in hun afdwalen van God. En in hem ligt de zaligheid, zowel voor Jood als voor Griek. Wat dat betreft, ja, al uw doen en laten buiten het geloof in Christus om, dat heeft voor God geen waarde. Wat komt erop aan om in het geloof te mogen rusten op die Christus der Schriften. Te mogen rusten in zijn dierbare middelaarsarmen en te mogen rusten op zijn zoen- en kruisverdiensten. Want daar ligt alleen het leven, in hem alleen. En bij hem alleen zijn er ook uitkomsten tegen de dood. Of stoot u zich aan die boodschap? Dat kan natuurlijk ook. Dat u er eigenlijk niets van wil weten. Dat u erover struikelt en erover valt. Als God het zegt, als hij het zelf zegt in zijn woord, er is maar één naam gegeven onder de hemel tot zaligheid, waardoor ik zalig moet worden. Dat u zich daaraan ergert. Ja, want al het andere moet dan wel weg. En heel ons eigen ik moet er dan aan. Ook onze naam, onze gevoelens, onze ervaringen en onze bevindingen. Het gaat er niet buitenom, maar het is geen grond waarop u voor God kunt verschijnen. Omdat in Christus alleen het leven en de zaligheid ligt. En daar zal Gods geest ook altijd op aanwerken. Want alles buiten Christus kapt hij ook weg als ondeugdelijk en als ongenoegzaam voor de zaligheid. En alles buiten Christus komt ook aan het licht als verwerpelijk voor God. En al je vermeende eigen gerechtigheden en ook al je ongerechtigheden, die worden door de werking van Gods geest ook blootgelegd. En je houdt werkelijk niets meer over. Maar één voor één wordt alles in uw leven dan ook afgebroken en ook weggenomen. Zelfs het zwarte pak moet uit. Zodat je voor God komt te staan als een naakt en als een arme zondaar die zelf helemaal niets heeft, maar die in de schuld staat voor God. En die zich ook verdoemelijk heeft gemaakt voor God. Zo te mogen horen van hem die het leven is. Die de gegevene van de Vader is. Want op hem werkt de Heilige Geest altijd weer aan. Ja, wie zich aan Christus ergert en aan Christus blijft ergeren, die ligt onder het oordeel. En dan spreekt Paulus in dit tekstgedeelte over het oordeel van de verharding. Er komt eelt op de ziel, en je verhardt je. De vijandschap tegen Christus neemt alleen maar toe. Alle godsdienst die je misschien ook bij je hebt en met je meedraagt. Maar dat is nou het ergste, om overgegeven te worden aan het oordeel van de verharding. En dat je van Christus niets wil weten. Maar weet toch, deze Jezus een gewillige zaligmaker is. En hij is gegeven tot een rantsoen voor velen. En hij komt toch tot ons in het gewaad van zijn woord. En zo maakt de Heere, mag ik het zeggen, toch een rondgang door de wereld. Door zijn woord. En staat hij toch ook vanmorgen voor ons en zegt hij het als het ware. In Israël kon ik niet terecht vanwege hun ongeloof. En nu kom ik tot u. En hoe ligt dat nou in uw hart en in uw leven? Is daar plaats gekomen voor de Christus der Schriften? Heb je me mogen onderschrijven dat alles van jezelf voor God niet kan bestaan? En dat je aangewezen bent op die volkomen borg en middelaar. Want het is wel van tweeën één. Of u verwerpt Christus in het ongeloof, of u mag hem leren aannemen door het geloof. Hoe zeg het nou eens eerlijk, hoe ligt dat nou in uw ziel? Wie is de Heere Jezus Christus nou voor uw persoon? Wie is hij voor jou? Of hij is de rots, of hij is de steen waarover je struikelt en valt. En je voor eeuwig omkomt. Of hij is voor je de rotssteen waarin je de zaligheid hebt mogen vinden. welk van de twee is die Christus voor u? Amen.